probleem. Ja, ik denk het wel.
Organisatie. Oké, mensen, technisch geïnstalleerd. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. De aanleiding natuurlijk voor vandaag is niet zo, hoe mag ik zeggen, niet zo plezant, niet zo positief natuurlijk. Maar ja, dat is het leven. Dat is het leven van de gemeente. Dat is het leven in de hele kerkgeschiedenis. 2000 jaar lang zijn dit soort samenkomsten moeten georganiseerd worden. Omdat er natuurlijk op het christelijke erf van alles gebeurt wat goed is, maar ook een heleboel dingen die niet goed zijn. En daarom moeten we met elkaar toch helaas dit soort ochtenden doen. Nou, we hebben gelukkig koffie en cake en warmte, dus het zal wel meevallen. Ja? Maar de afgelopen tijd is er natuurlijk allerlei dingen aan de hand, wereldwijd. En België blijft er ook niet van gespaard. Je zou zeggen, het is maar een klein landje, dat zien ze niet. Maar toch wel. En ook hier hebben we dat aan de hand. De aanleiding is dat de twee concerten die binnenkort komen in Genk en Kortrijk begin maart. Door Bethel Church Redding, California. En daar heeft de mensen hier in Genk eigenlijk ook het initiatief genomen om dat te organiseren. Ik ben daar toen, omdat ik daar toch al mee bezig was om dat te bestuderen. Naartoe gegaan. Ik heb gevraagd of ze dat niet wilden laten doorgaan, maar dat wilden ze niet, uiteraard. En toen heb ik ook de leiders van ECV, BZ, EAV aangeschreven daarover wat we daartegen konden doen. Ik heb er een aantal reacties op, allerlei soorten reacties. maar goed, het gaat allemaal door. En ja, dat is toch een aanleiding geweest om deze dingen beter te bestuderen. Henk en ik zijn van de week naar Nederland geweest voor een lezing over een ander onderwerp. De Prosperity Gospel, maar het heeft er eigenlijk allemaal mee te maken. Dat is een enorme, denk niet dat het gaat om een klein groepje, het is een enorme stroming, een enorme tsunami die over ons heen komt. En laat me meteen met de conclusie beginnen. Ik dacht vanochtend in de auto, we kunnen de storm, het heeft weer gestormd vannacht, hè? In Engeland iets meer dan hier. We kunnen de storm niet tegenhouden, dat zouden de Engelsen wel willen natuurlijk en wij ook. Dat kunnen we niet, maar we kunnen wel, en dat is het positieve, we kunnen wel de dijken verhogen. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is onze taak. Dat is onze taak, om onszelf, onze gemeenteleden, de jeugd, vooral de jeugd, want daar hebben we het over, te beschermen tegen verkeerde invloed van leer. Allerlei wind, storm van leer. Dat is wel zeggen. En dat is nodig. Dus, en daar kunnen we vanmiddag mee beginnen, bij wijze van spreken. We kunnen de storm niet tegenhouden, dat gaat niet, maar we kunnen wel zorgen dat de dingen duidelijk zijn, dat de dijken verhoogd zijn. En dan spreek ik over dingen als goede informatie doorgeven. Niet alleen over het negatieve, maar ook vooral over het positieve. De Bijbelkennis omhoog krijgen. Mensen, het is, daar zit de dijk. Ja, dat is onze bescherming, de schrift. Laat me dat 100.000 keer zeggen deze morgen. Het is de schrift alleen en dat moeten wij blijven doen. En de kennis daarvan is, denk ik, zo laag vandaag dat er van allerlei dingen over de dijk kunnen waaien. Ja? En dat is kwalijk. Mensen als hun Bijbel beter zouden kennen, zouden veel minder al gaan gebeuren. En natuurlijk niet alleen kennis, maar als we met de Heer leven, samen met zijn woord, staan we sterk. Dat heeft Luther ook meegemaakt, 500 jaar geleden. Ja. En vele anderen voor en na hem. Het is altijd zo geweest. Ja. Dus ja, wat ik gedaan heb, ik heb een PowerPointje gemaakt over de wortels van dit alles. Niet specifiek over Bethel Church, maar over waar dit allemaal vandaan komt en het denken erachter. En dan bereik je natuurlijk veel meer groepen. Dan heb je het over veel meer groepen dan alleen maar Bethel Church in Californië, maar allerlei andere groepen. We waren op die lezing van de week, Henk en ik, en daar werd gezegd dat, hoe was het? Dat zei die 90% van het christendom vandaag in de wereld heeft dit gezicht. Misschien nog wel meer. Ja, een enorme meerderheid. Dit is het. Afrika, Azië, waar mensen misschien minder geletterd zijn. Wij hebben nog een geschiedenis achter ons in Europa. Ja, die landen niet. En die zijn zeer, zeer gemakkelijk ten prooi te vallen aan deze zaken. En dat gebeurt ook. Dus het is een ernstige zaak. Maar we hebben een grote God die de dingen kan tegenhouden en ombuigen, ten goede gebruiken. Maar wij hebben een enorme verantwoordelijkheid namens hem om dat te doen. Zeker als leiders, jeugdleiders, van alles. Dus het is niet alleen voor u. Het is niet omdat ik even mijn boosheid kwijt wil of zo. Dat moeten we af en toe ook doen. Ja, dat is waar. Maar we gaan gewoon kijken. Oké. Het is gebaseerd op een artikel wat ik vond. Sommigen hebben het van u al doorgemaild gekregen. Ik heb daar gewoon de PowerPoint van gemaakt. Maar het is goed om dat toch met elkaar te bespreken. Ik kan het hele artikel natuurlijk straks aan u doormailen. De PowerPoint ook. Dus allemaal ter beschikking. Hoe heet ze? Holly Pivek in Amerika heeft daar 10 jaar lang studie naar gedaan. Naar vooral Bethel Church. En het denken daarachter. En ik vond dat zo compleet en zo terdege. Ik ga niet zelf dingen verzinnen. We gaan gewoon haar studie gebruiken. Zeer goed, zeer goed. Ik krijg er ook vele goede reacties op de afgelopen dagen. En daarom denk ik, ik ga dit gewoon op een rij. Er is veel meer te zeggen. Veel meer te zeggen. We hebben de Kingdom Now en de Kingdom Come theologie. We hebben het Prosperity Gospel. We hebben van alles. Dit eigenlijk gaat heel diep en is informatief. Oké, we gaan er gewoon aan beginnen. Het gaat eigenlijk allemaal over het koninkrijk. Wij als christenen, we verlangen allemaal naar het koninkrijk, toch? De Heer Jezus zei, uw koninkrijk komen. Gelukkig maar, liever vandaag dan morgen. Hè? En ten dele is het er ook al. Jezus zegt, het koninkrijk is onder u en in u. Ja? En dat is fantastisch waar we naar uitkijken. Daar gaan we naar uitkijken. Er is echter een probleem als het over dingen gaat. Ook met dit woord, het koninkrijk, deze term, dit begrip, dat er verschillend over gedacht wordt. Ja? Dat is altijd zo geweest. In het Engels noemen ze dat gewoon equivocation of zo, equivocation. Dus dat een woord een andere betekenis krijgt. Ja, dat hebben we allemaal last van. Vooral als Hollanders naar België komen, hebben we daar last van. Toch? Ja, dat een woord een andere betekenis, andersom. Dat is normaal in de talen. Maar in de theologie is dat ook zo. En daar strijden we vandaag nog steeds mee. Ja? Wat wij hier denken en wat de mensen aan de overkant van de straat denken, zijn dezelfde woorden, maar hebben een andere betekenis. Ook in de oude katholieke geschiedenis van dit land is dat zo. Ik ga u een paar voorbeeldjes geven. Bijvoorbeeld in de katholieke kerk, als men het over genade heeft, we weten wel, dat is iets anders. Hetzelfde woord, ja, hetzelfde lettertjes, maar het is een hele andere betekenis dan wat wij snappen. Ja? Wat wij begrijpen uit de schrift. Ja, genade alleen. Genade is volgens de katholieke kerk iets wat Jezus je geeft om je te helpen om het verder zelf te doen. Kort gezegd, door de bocht. Ja. Wij zeggen nee, het is puur alleen genade. Sola gratia van de Heer Jezus. Hij heeft alles betaald, we hoeven er niks aan bij te dragen. We weten dat allemaal wel. Net als wedergeboorte. Hè. Als u een katholiek babytje bent geweest, dan bent u wedergeboren bij het doopvond. Onzin natuurlijk, maar het is hetzelfde woord. Ja. En daarom is al die verwarring gekomen. Net zozeer als kerk. Ja, dat is ook een woord met 100.000 betekenissen. Ja, wat is dat, wat is het niet? De heiligen. De buurvrouw denkt aan heiligen is iets anders dan wij. Ik zie de heiligen hier voor me zitten. Zij niet op dit moment. Ja? Die denkt dat die ergens daar zweven. Ja? Of in Rome zijn. Ik weet het niet. Maar er zijn allerlei verschillen. Het gaat maar om het idee van woorden hebben een andere betekenis. En zo komen er heel veel nieuwe dwalingen binnen. Met dezelfde woorden. En als je dan je theologie en je Bijbel niet goed kent. En je staat niet stevig met elkaar. Dan heb je allerlei verwarring. Verwarring, toch? Dat is het grote woord van vandaag. Verwarring over veel dingen. En dat is niet goed. We zijn naar die Word of Faith beweging of lezing gegaan daarover. Dat is iedereen duidelijk wat dat is. Ja? Wat u spreekt, heel kort gezegd, heel duidelijk gezegd, wat u zegt als christen, heeft eigenlijk net zoveel gezag als God zei in Genesis 1. Ja, hij sprak en het was er. Nou, ik hoop niet dat u dat gelooft, want wij zijn geen God. Ja. Dat is heel iets anders. Wij scheppen niks. Zij zeggen wel, ja, je kunt dingen scheppen door dingen te spreken. En dat, oké. Daar zijn de bekende namen van Kenneth Copeland. Je kent ze allemaal wel. Benny Hinn, George Meyer, Joel Osteen, Kenneth Hagin en Clevero Dollar. Ja, dat zijn de mensen die daar achter staan. Dat zijn de Word of Faith mensen. De ene wat meer dan de ander. Ja, ik heb ook George Meyer ertussen staan. Ze hoort er absoluut bij, maar ze hangt een beetje op het randje. Ja? Dus ik ga er geen cijfers op plakken. Maar het is toch goed om te noemen. Ja? Omdat die mensen zijn ook in verwarring. De ene weet niet eens dat ze daar eigenlijk in zitten. De andere die promoot het. Allerlei dingen. Goed. Dit is waar het eigenlijk over gaat vandaag. Dat is Bill Johnson. Dat is de senior pastor van Bethel Church in Redding, California. Dit is een man die zijn wortels heeft in de Toronto Blessing. Jaren geleden, hoe lang is het alweer geleden? Hè? Daar ging hij naartoe en daar zei hij van, wauw, dit is zo geweldig, hier geef ik mijn leven aan. Dus hij heeft zich bewust toegewijd aan die dwaling die daar gebracht werd, waar we allemaal al de vruchten van hebben gevoeld, denk ik, ook in onze landen. Redding, California. En hij werd een paar jaar geleden aangesteld met zijn vrouw samen. Zo typisch is dat in die kringen, met zijn vrouw samen als de twee voorgangers van Bethel Church. Oké. Okay. En daaruit voortkomt Jesus Culture. Is dat bekend, Jesus Culture? Voor sommige mensen met muziek? Ja? Nee, de ene wel, de ander niet. Oké, okay. Dat is de muziekgroep die in die kerk, in Bethel Church, Redding, daar geboren is. En dat is dé muziek op dit moment in de christelijke wereld. Ja? Ik hoorde gisteren nog het getuigenis van iemand die zei van, ik vond dat zo geweldig allemaal, die muziek. En ik was dichter bij de Heer en het hielp me in alles. Omdat er in die liedjes niks verkeerds wordt gezegd. Het is prachtige worship muziek. Tenminste, als u het mooi vindt, ja. Dan is het prachtige muziek, ja. Toch is hij daardoor in Bethel Church gaan kijken. En daar kwam hij achter wat er eigenlijk allemaal achter zit, ja. Want de grote sleutel is, we moeten vaak niet luisteren naar wat gezegd wordt. We moeten naar luisteren wat er niet gezegd wordt. Ik kreeg op mijn brieven heel wat reacties van, ja, maar kijk nu toch eens naar de geloofsbelijdenis op hun website. Daar staat niks verkeerd op. Ja, dat klopt ook wel. Ja, ik zal het niet met alles eens zijn, maar zo erg is het niet. Maar je moet niet kijken wat daar gebeurt, wat daar gezegd wordt. Je moet kijken wat er in de praktijk gedaan wordt. En dat is heel iets anders. Ja? Daar komen we zo meteen wel op. Jesus Culture, dus dat is de muziekgroep. En die mensen komen naar Genk en naar Kortrijk. Dat is hun muziekgroep. Ja. En die komen daar zingen en daar is niks verkeerd mee. Fijn, kunnen we een fijne avond hebben. Helaas komen ze ook nog workshops geven daarnaast. En dan mag u een beetje fantaseren over wat daar allemaal gezegd wordt aan het einde van deze lezing vandaag. Ja? Dus daar zit het grote gevaar. Want de jeugd zegt, kom, weer een fijne worshipavondje. Soms denk ik, als er zoveel enthousiaste dingen waren voor evangelisatie, dan ging het goed in België. Maar ze gaan allemaal lekker zingen. En dat mag ook. Ja? Maar tja, er zit van allerlei dingen achter. Jesus Culture. En dit zijn de grote namen, de meest bekende namen. Er zijn er vele, veel meer die bij deze hele beweging horen. De grote leider en initiatiefnemer is C. Peter Wagner. Ja, een bekende naam al, toch? Oudere mens. Joe in Amerika, Rick Joyner, de hele grote Todd Bentley van Lakeland. Die de laatste, we hadden net met Henk er even over. Je had eerst had je de Toronto Blessing. Dan kreeg je Lakeland, een paar jaar geleden. Hoeveel jaar is het weer geleden? Nu niet zo lang geleden eigenlijk. En in Florida. En nu hebben we eigenlijk, waar we het vandaag over hebben, als de derde golf, wordt het wel eens genoemd. De derde golf. John Wimber zat nog in de eerste, zeg maar, weet je wel. Maar we zitten nu al lang in de derde. Tony Campolo, al die dingen. Reinhard Bonke, ja, dat zijn allemaal bekende namen. Ik noem ze maar, ja. Misschien heeft u er gewoon boeken van. Ik heb er ook dingen van gelezen, natuurlijk. Maar dat zijn, om het even te plaatsen, van over wie we het eigenlijk allemaal hebben. Ja. Waar het over gaat is, dit is de naam van deze hele nieuwe beweging. Je hebt de Toronto Blessing en leken, maar dit is de New Apostolic Reformation. Nou mensen, ik kan u zeggen, het is niet nieuw, het is niet apostolic en het is geen reformation. Absoluut niet. Maar goed, het is eigenlijk is het een hele oude dwaling in een nieuw jasje. Wat meestal is, zo is het meestal in de kerkgeschiedenis. Hè? We hebben alles al gehad. Als we hier een lijst zouden maken van alle dwalingen die er al geweest zijn, dan stond die er al lang tussen, maar onder een andere naam. In de derde en de vierde eeuw al hebben we dit allemaal gehad. Ja? Het gekke is echter dat veel bewegingen die we vandaag hebben, een soort wedergeboorte hebben gekregen in de 19e eeuw, einde 19e eeuw en begin 20e eeuw. Dat is een periode, dat is ook historisch wel te verklaren, waar veel van deze bewegingen hun wortels hebben. Jehovah getuigen komen uit die tijd. Mormonen, noem ze maar op, er zijn heel veel. En deze ook. Toen heette het niet zo, maar het denken erachter. In die tijd waren er veel individuele voorgangers die een vreemd idee kregen en daarmee aan de slag gingen. En elkaar natuurlijk ook bevruchten met die ideeën. En vandaag hebben we gigantische, bijna wereldwijde bewegingen, maar het komt vaak voort uit enkele mensen. Ja. Er is ooit een meneer Russell geweest die met Jehovah getuigen is begonnen. Wel, vandaag zijn ze niet te tellen. He, waren het er maar 144.000, dan was het opgelost. Het is niet zo. Ja, er zijn er helaas nog veel meer. Dus een andere naam is de apostolisch-profetische beweging. Dat is iets bekender vaak. Hè? Apostolisch is een modern woord. Dat hoor je overal. Ja? Het moest wel apostolic zijn. Maar het is niet zomaar een nieuwe beweging. Ze plaatsen dit eigenlijk naast de echte reformatie van 500 jaar geleden. Wij zijn de New Reformation. Zover gaat het. Ja, we staan gelijk met Luther. Zo'n verandering verwachten ze dat uit deze dingen gaat komen. Luther heeft een gigantische, met anderen samen, een enorme beweging op gang gebracht. Waardoor wij vandaag hier zitten. Ja? Een Bijbel in onze eigen taal. Dat is een enorme aardbeving geweest in Europa. Maar vandaag verwacht men eigenlijk datzelfde van deze nieuwe beweging. De kenmerken is hier, het grote definitie waar eigenlijk alles in staat, is dit. De NAR, ik noem het NAR, hè, dus de New Apostolic Reformation, hoef ik het niet elke keer uit te spreken, toch? De NAR, die zegt, het gaat om nieuwe apostelen die over de gemeente regeren, of haar leiden, en haar met nieuwe openbaringen leiden naar het nu al volledig realiseren van het koninkrijk op aarde. Ja? Dat is eigenlijk samengevat wat deze beweging leert. We gaan het helemaal analyseren hoor. Dus dit gaat het over. Het gaat over nieuwe apostelen die de gemeente leiden aan de hand van niet van de schrift, maar aan de hand van nieuwe openbaringen. Met het doel nu al het volledige koninkrijk op deze wereld te stichten. Bent u mee? Ja? Het klinkt griezelig, maar het is hoe het is samengevat eigenlijk. En dat is een goede definitie. Oké. Het is geen, ook belangrijk om te zeggen, het is geen denominatie. Het is niet zoals de ECV of PZ of de gereformeerden of de Pinkster. Nee. Dat zijn allemaal duidelijke kerkjes naast elkaar, toch? En we kunnen heel veel dingen eens zijn met elkaar. Dit is een beweging. Je kunt het vergelijken met de charismatische beweging in de katholieke kerk. Ja? De algemene charismatische beweging. Vroeger had je de kerkjes naast elkaar. Nu is dat iets wat door alle kerken heen loopt. Onze jeugd gaat naar alles. Naar alles. En steeds meer. Ja? Omdat men geen onderscheid heeft. Het grote probleem is vandaag een gigantisch gebrek aan geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat is een geestelijke gave in de Bijbel, toch? De gave van onderscheiding. Dat betekent niet dat je met je bijbelschooldiploma op zak moet lopen om het allemaal te begrijpen. Die mannen snappen het vaak ook niet. Want het gaat om een geestelijke gave. De dingen uit elkaar kunnen halen, ja? En wees maar blij dat de Heer God gaven heeft gegeven om de dingen ook te onderscheiden. Ja. En ik zeg niet dat ik die gaven heb, absoluut niet, maar ik presenteer maar wat iemand anders gelukkig ook voor ons helemaal heeft bestudeerd. Maar het is belangrijk. En dit is het gevaar. Het is het gevaar. Je kunt niet zeggen, oh dat doen de buren. Nee, dat doen de buren en dat gebeurt hier ook en dat gebeurt daar ook. Het is overal. Het is een vloeistof die overal doorheen kruipt. Ja. En dat zit overal. En men is dat zich niet bewust. Helemaal niet. Maar voor je het weet, denken we op die manier. Althans, aspecten ervan komen heel gemakkelijk binnen. Heel gemakkelijk binnen. Vooral via de muziek. Ja. Vooral via de muziek. Vroeger lazen we boeken. Nu luisteren we naar cd's. En daar komt de theologie binnen. Altijd. Ze werken met apostolische netwerken. Ja, en dat is een tactiek eigenlijk om het te verspreiden. Dit is een van hun grote apostelen. Dit is een officiële apostel. Er zijn er niet veel van. Net als bij de Jehovah getuigen ook. Maar een aantal leiders zijn die het helemaal hebben. En de rest is maar het volk. Toch? Je hebt hier ook apostelen. Dit is Che An in Amerika. Hij is in twee grote bewegingen eruit geschopt. Maar nu is hij verder gegaan. Typisch ook weer op zijn eigen manier. Die heeft een Harvest International Ministry. Heeft 12.000 kerken. Dat is een van die netwerken. 12.000 kerken onder zich. En niet gemeentetjes als hier, hè. Dat ziet hij niet eens natuurlijk. Maar grote kerken. Het gaat om miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen. Daar gaat het over. Wereldwijd. En het zit overal, vooral in de derde wereld. Ik heb het net nog gezegd. Natuurlijk, in de derde wereld zijn mensen natuurlijk veel makkelijker ten prooi te vallen. Massaal dan wij. Wij zijn individuutjes die allemaal kunnen lezen en schrijven. Ja, en we kunnen nog zelf nadenken. Maar in de derde wereld kunnen ze natuurlijk ook nadenken. Maar ze hebben geen achtergrond. Ze hebben de middelen niet. De toegang tot het internet. Dat is allemaal niet. Dus mensen veel gemakkelijker. Waar ook veel ziekte is en veel ellende. Waar mensen natuurlijk ook genezing zoeken. Ik snap het allemaal wel. Het is allemaal. Maar de theologie komt daarmee binnen. Hè? Hoewel ze dat woord niet eens zullen kennen waarschijnlijk. Maar goed, het denken komt daarmee binnen. vooral in de derde wereld. En het zit dus ook in evangelische organisaties. Ja. Denk niet, het is daar en wij zijn anders. Het zit overal. Als je naar International House of Prayer kijkt, IHOP, ja, bekende term, onder de jeugd zeker. Dat is een indrukwekkend iets. Dat is opgezet door Joyner, geloof ik. Die hebben wereldwijd sinds 1999 overal prayer rooms. Ja, die constant 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bidden sinds 1999. Nou, dat kunnen wij niet zeggen. Dan zijn we diep onder de indruk. Tuurlijk is dat zo, hè? Dat is prachtig eigenlijk. Ja? Alleen, er zit ook veel meer achter. Dus dat komt ook in onze geledingen binnen, de healing rooms. Trin, om iets Nederlands te noemen. Trin, zegt u dat iets? Matthias van der Steen? Nee? Oude Neel zit ook in die groep. Ja, hoort bij Trin. Ja. Man is helemaal in de war op veel dingen. Maar goed, Matthias van der Steen, ik heb daar eens contact mee gehad. Nou, dat zal ik u niet aanvertellen. Dat is erg. Hun doel is eenheid te krijgen onder de Nederlandse kerken. Nou, prachtig toch? Prachtig, ja. Maar wel op hun voorwaarden. Ja, je moet wel hun leiders volgen. Ja, dus, en als er dan iemand tegen ingaat, dan ontploft de bom. Want dat, als je natuurlijk tegen de eenheid ingaat, dan ben je niet christelijk bezig, volgens hen. Oké, dus het zit overal. Ja. Die zijn overal in die gereformeerde, hervormde kerken, overal komen ze binnen met muziek, met worshipavonden, met van alles. En natuurlijk, het is te begrijpen en iedereen is daar ontvankelijk voor. Bijna iedereen. Het zit ook in de media, ja, niet alleen in de muziek of zo, maar ook in de media. God TV, dat is een Amerikaanse zender, enorm. Kunnen we ons niks voorstellen als landje hier, maar dat is een enorme televisiezender. En een andere is Trinity Broadcast Network, het grootste christelijke of religieuze tv-netwerk ter wereld. Allemaal onder hun beheer, ja. Dat die het promoten. Maar pas op, Family 7, ja, hoort daar niet bij, hè? Laat me dat meteen zeggen. Hoort daar niet bij. Maar ik noem het toch eventjes, ik had het een beetje in de hoek moeten zetten. Omdat zij toch die dingen promoten. Onbewust waarschijnlijk, ja. Onbewust. Wordt dat toch gepromoot. Niet alles, maar een George Meyer, denk ik, komt daarop. Een Womack, Andrew Womack. Een bekende naam, ja. Wordt daar gepromoot. Ik heb ze de laatste een e-mail over gestuurd met de vraag of ze wisten wat er allemaal achter zat. Maar ja, dat is niet zo. Ze zouden het onderzoeken. Ik heb nog niks gehoord. Maar het zit overal, begrijpt u wel? Het is heel gemakkelijk om overal binnen te komen. Het blad Charisma in Amerika is enorm. En ons blad Charisma is maar een kleintje natuurlijk in het Nederlands taalgebied. Maar het is ook een middel om het te promoten. Het zit overal, hè? Dus met andere woorden, onderzoekt alles. Ook al als u daarop geabonneerd bent. Prima, maar onderzoek het, ja. En kijk wat daar gebeurt. We zouden er eigenlijk op geabonneerd moeten zijn, denk ik. Om eens te kijken wat er allemaal gebeurt. Toch? Laten we onze ogen niet sluiten, maar onderzoeken. En er staan dus niet overal slechte dingen in. Dat zeg ik niet, hè. Er zijn ook een heleboel goede dingen in. Pas op. Maar het is gevaarlijk. Oké, nu komen we bij de leer. Dat is het belangrijkste. Altijd vragen, wat gelooft iemand nu? Als je naar de pastoor gaat hier om de hoek en je vraagt, wat gelooft u wel? Dan heeft hij moeite om, denk ik, de dingen op een rijtje te zetten. Maar wij zijn meer leermensen. Hopelijk toch, ja. Hoewel, vandaag gaat het meer om de sfeer dan de leer. Weet u, ja? De sfeer is veel belangrijker. Is niet belangrijker, absoluut. De leer is belangrijk. De leer geeft sfeer. De sfeer heeft nog nooit leer gegeven. Nog nooit. En als die leer geeft, is het verkeerde leer meestal. Ja? Omdat het nergens op gebaseerd is. Dus hou die twee uit elkaar. Ik hou van sfeer, ja, maar het moet wel waarheid zijn, toch? Het moet wel waarheid zijn. Wat leert? Ten eerste, zijn een 10 of 12 punten heb ik hier. Ten eerste, het herstel van de apostelen en de profeten zoals die bestonden in de Bijbelse tijd. Dat betekent dat het ambt van Petrus en Paulus, ja, en Johannes opnieuw nog steeds daar is. De 12 zijn niet opgehouden, we hebben nu nummer 13 tot en met hoeveel. Ja? Het gaat gewoon door. Waar doet u dat aan denken? Aan meneer de paus in Rome, die zegt dat ook. Ik ben de zoveelste opvolger van Petrus, toch? Precies hetzelfde. Dus het ambt van apostel is vergeten, zeggen ze in de tijd. De gemeente heeft helaas gewoon oudsten aangesteld. Of bestuurders, of hoe je het ook wil noemen. Opzieners. Maar we zijn eigenlijk vergeten om ze gewoon weer apostelen te noemen. En dat is hun grote ding. De New Apostolic Reformation. Ja? Dus er komen nieuwe apostelen. En God heeft het regerend ambt van apostel en het profeet weer hersteld voor de gemeente. En dat is nog niet zo lang geleden, hoor. Dat is nog niet zo lang geleden. Want het oorspronkelijke plan van God was om deze gemeente te leiden, niet door de oudsten, maar door de apostelen, door hem worden aangesteld. Ja, in successie van de eerste 12 apostelen en Paulus. Ja. Het herstel, zegt meneer Wagner, zegt dat het herstel van de profeet is in die jaren gebeurd, dus nog niet zo lang geleden. En de apostel is hersteld tussen 90 en 2000. Ja, begrijp wat we hier over hebben. Het is een heel nieuw denken over dingen. Dus sorry oudsten onder u, uw taak zit erop. Ja, helaas. Ga met vakantie, want er komen nu nieuwe apostelen aan. Ja. Tenminste, dat zouden ze willen. Pieter Wagner zegt, 2001 is het begin van, of markeert het begin van de tweede apostolische periode. Ja, de eerste was Nieuwe Testament. We zijn het helaas kwijtgeraakt. Ja. Maar vandaag, of 2001, nog niet zo lang geleden, zijn we op een nieuwe apostolische wijze gaan denken. En een nieuw tijdperk breekt aan. Dat betekent dat wij dus allemaal wegvallen. Hè? Wij vallen daar niet meer onder, hè? Als we niet meedoen. Toch? Ik zal even bewijzen dat, hoe sterk dat gaat. En nu, omdat er weer profeten en apostelen zijn zoals de Bijbelse tijd dat had, gebaseerd op Efeze 4 vers 11, kent dat wel? God heeft profeten, apostelen, evangelisten, herders en leraars gegeven. En die eerste twee waren we vergeten, maar die zijn gelukkig hersteld nu, sinds kort. Nu kan de gemeente de grote opdracht gaan afmaken. Dat konden we niet, want we waren die ambten kwijt, maar ze zijn nu hersteld en nu kunnen we het met elkaar gaan doen. De grote opdracht, Matteüs 28, weet je wel, ga in de hele wereld. Oké, de zendingsopdracht. Maar die hebben ze geherdefinieerd. Dat heeft een andere inhoud gekregen. De grote opdracht is volgens hun nu de opdracht om de heerschappij over de wereld over te nemen. Ja, dit is eng, hè? Ja, dit gaat verder. Dus sociopolitieke controle. Dat wil men eigenlijk. En dat gaat verder. Hoe ver dat gaat. Dat is de grote opdracht volgens hun. Niet de buren bereiken met het evangelie. Maar het koninkrijk stichten nu op deze wereld volledig. 100%. Zoals het later zal zijn als Jezus terugkomt. Dat moet nu al komen. Ja. Dus dat is hun denken. En dat gaat heel concreet. Tweede kenmerk is dat ze de vijfvoudige bediening volgen. Nu wij ook, hè? Toch? Als u Efeze 4 vers 11, wij ook, tuurlijk. Dat lijkt er ook heel veel op. Het is toch iets anders. Efeze 4 vers 11 en 12 staat dat. Zij zeggen echter, alle vijfde bedieningen bestaan nog, of opnieuw, en moeten worden ingezet om de eenheid en de volwassenheid te bereiken. Wat de Efezebrief ook zegt. Waarom zijn die vijf bedieningen gegeven? Om de eenheid en tot volwassenheid te komen. Ja? Om de medebroeders en zusters tot volwassenheid te leiden. Als ik evangelist ben, dat is fijn, maar dan moet ik zorgen dat ik niet alleen blijf, maar dat u ook dat gaat leren. Of u bent een pastoraal mens, leer mij dat ook. Dat is de bedoeling. Tot opbouw van de gemeente, tot toerusting van de heilige staat er, toch? Ja. Alleen pas op, wat zij onder eenheid, daar heb je het weer, en volwassenheid verstaan, heeft een andere inhoud dan wat wij eronder verstaan. Ja. Wat is namelijk eenheid volgens hun? De eenheid is een apostolische eenheid die alleen bereikt kan worden wanneer christenen zich onderwerpen aan het leiderschap van de narapostelen. Ja, dus niet Henk of ik of u, helemaal niet, nee. Wij zijn helemaal niks in de nood. Wij zijn geen apostelen. Maar die mensen, en je kunt ze bij namen noemen, als je die volgt, dan komen we samen tot de eenheid. Het is ongeveer hetzelfde als de wachttorengenootschap zegt, je kunt alleen maar behouden worden als je Jehovah-getuige bent. Je kunt, vroeger zei de katholieke kerk, er is alleen maar behoudenis binnen de muren. Ja, binnen de muren, toch? Precies hetzelfde. Dus het is absoluut een sectarisch iets waar we het hier over hebben. Een narapostel. En Bill Johnson van Bethel Church, binnenkort in Genk, hij niet, maar zijn muziekgroep, is een van de apostelen. En die moeten we volgen. Anders komen we nooit tot eenheid. Ja? Op hun termen natuurlijk. Op hun voorwaarden. En volwassenheid betekent, kan alleen bereikt worden door die mensen die alle nieuwe openbaringen die aan de apostelen en profeten gegeven zijn, hebben ontvangen. Dan komt u tot volwassenheid. Waar lijkt dit op? Dit is een hele oude dwaling, zei ik al. In de eerste eeuw had je de gnostiek. Wij zeggen, we hebben alles gekregen in de Heer Jezus. Alles voor een godvruchtig leven, zegt de Petrus. We hebben alles. We hoeven niks meer te hebben. Nee, nee, zeggen zij. Er is een ladder. Er is een ladder. U staat hier, u bent gisteren tot geloof gekomen. Henk staat hier. Die heeft al meer kennis. Sorry Henk, ja. En Jezus staat hier. Ja. En we moeten met elkaar opklimmen met nieuwe kennis, gnostiek, de kennis, ja, die je alleen maar kan krijgen via uit de handen van deze apostelen en profeten. Met een hoofdletter. Ja. Dat heeft dus niks te maken met iemand die hier eens een profetie uitspreekt. Daar heeft er niks mee te maken. Dat is heel iets anders. Ja. Goed, dus dat is de volwassenheid en de eenheid. Op hun voorwaarden, op hun manier. Via hun. En via op geen andere manier. Dat is typisch waar het hier over gaat. De apostelen, hun taak is om de gemeente te leiden of te regeren. Eigenlijk, dat is hun grote taak. En ze worden ook wel de generaals boven de profeten en alle anderen genoemd. Ja, zij hebben het leger in handen, zij zijn de leiders, de generaals. En zij zorgen dat de openbaringen die zij of de profeten krijgen, niet de evangelist, dat die op de juiste manier worden uitgevoerd en geïmplementeerd in de gemeente hier. Ja? Dat is hun taak. De profeten is dus ook net als de apostelen, hun taak om nieuwe openbaringen te ontvangen. En hebben dus de tweede positie in de gemeente eigenlijk. Dus het is een hiërarchisch systeem, ja, net als Philips of Racing Genk, dat is, toch? Of de katholieke kerk, precies hetzelfde. En de volledige juistheid van een profetie is niet zo belangrijk. Als jij een valse profetie uitspreekt, hij komt niet uit, maakt niet uit, hij blijft een absolute profeet van ons. Want je bent het gewoon. Ja. Daarom zijn de meeste profetieën heel vaag en niet te controleren of ze zijn uitgekomen of niet. Ja. Iemand zei van, stel je voor dat deze beweging had bestaan voordat Jezus kwam, dus in het oude bedeling, in het oude testament. Dan waren ze allemaal gestenigd, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja? Maar vandaag mag je gewoon blijven doorleven. Het maakt niet uit of het nu uitkomt of niet. Ja? Daarom is het vaak heel vaag. Uiterst vaag, ja. De apostelen moeten de gemeente leiden. En de anderen, leraren, profeten en herders, die moeten die nieuwe openbaringen aanleren in de gemeente. Begrijpt u? Dus zo zit dat systeem in elkaar. Nu, zeer belangrijk om dit te begrijpen, er zijn volgens de NAR twee evangeliën. Gelaten had er ook al last mee, toch? Zei Paulus, als iemand anders een andere evangelie brengt. Wel, dat zegt meneer Johnson ook. Hij zegt, er staat in de gelaten brief, als iemand een andere evangelie brengt, is geen evangelie. Hij bedoelt dus zijn evangelie. Ja? Begrijpt de strijd hier, hè? Waar we hier over hebben. Geestelijke strijd is dit. Er is het evangelie van de redding, dat kennen we allemaal, hopelijk toch, ja? Maar ook het evangelie van het koninkrijk. En dat is eigenlijk het complete evangelie. Wat wij hier hebben is niet compleet. Ja, als simpele evangelische mensjes. In een uithoek van dit kleine landje. Dat is allemaal niks. Maar het echte evangelie is het koninkrijk evangelie. Ja? En daar gaat het eigenlijk om. Wat is dat? Dat is, christenen kunnen nu door de overwinning van Christus over de dood en over de zonde, heeft de overwinning behaald, de heerschappij over de aarde overnemen. We gaan nu met elkaar het koninkrijk stichten. En dat moet, want anders kan Jezus niet terugkomen. Hij gaat het niet stichten, wij gaan het stichten. Dat is erg, hè? Dit is ontstellend wat hier gezegd wordt. Maar goed, dus zij nemen, laat meteen zeggen, wat hier gebeurt is eigenlijk, typisch voor hun, is dat de mens wordt vergoddelijkt en de godheid wordt vermenselijkt. Ja, ik ga u dat straks nog even zeggen als we over hun opvatting over de godheid van Christus spreken. Jezus wordt minder God en wij worden goddelijker. Vooral de apostelen natuurlijk. Ja, die worden bijna goddelijk, zie je? Dus zo zit dat systeem in elkaar. Dit is het grote doel. En dat is dus een herdefiniëring van het Bijbelse evangelie. Dit is niet het evangelie. Het evangelie is niet wij gaan België overnemen morgen. En overal christen op positie zetten in de regering en in de politiemacht en in het onderwijs. Nee, dat is het evangelie niet. Het evangelie is, mensen moeten behouden worden, want straks komt het koninkrijk. Toch? En ze moeten op tijd behouden worden. Ja, maar daar gaat het niet over. Openbaringen 19 vers 6 zegt dat het koningschap dan aan de Heer Jezus zal worden overhandigd. Dan zal hij volledig koning zijn. Hij is nu ook koning. In mijn leven, in uw leven. Ja, hij is koning. Maar nog niet zoals het dan zal zijn, toch? Heel wat anders. Dan zal heel de wereld knielen. Dan zal elke knie buigen en elke tong blijven. Nu nog niet. Gaat maar vragen in Hamond vandaag. Er zijn weinig mensen die hun knieën buigen, toch, daarvoor. Dan zullen ze wel moeten. En zij zeggen, nee, dat gebeurt nu. Dat gaat nu gebeuren. Tenminste, als wij de macht overnemen. Wij gaan de macht overnemen en dan moeten de mensen wel, hè. Want dan hebben wij alles in handen, hè. De wetgevende, de uitvoerende macht, al die zaken. Dus het, je zou, ik heb daar geen Nederlands woord voor gevonden. Dominionism. Tja, moeilijk te vertalen. Het overnemen van de gebieden, hè? Dus van de dominions. Ze gaan regeren over. Het koninkrijk moet nu komen, volledig. En pas op hoor, sommigen van ons denken niet op die manier, maar de invloed is er wel. Ja? En dat, ik begrijp het ook wel, want ik zou ook liever willen dat alles er nu al was. Liever vandaag dan morgen, hoe vaak zeg ik dat? Ja? Maar ja, het is er niet, hè? We leven hier niet in de hemel. We leven nog niet volledig in het koninkrijk. Maar we leven hier en nu, ja. En die heerschappij, dat is, wat is dat? Dat is de heerschappij die we voor de zondeval hadden. Want de mens moest toen, Adam en Eva moesten regeren over de wereld, toch? Beheerst de wereld. Dat is wat vandaag zou moeten gebeuren volgens deze mensen. En dan pas kan Jezus opnieuw terugkomen. Vandaag dus nog niet, want er zit een verkeerde man op de burgemeesterzetel vandaag. Dus het kan niet gebeuren. Zo is men aan bezig. En de middelen daarvoor zijn tekenen en wonderen. Ja, dat is het middel. Als we dat gaan doen, dan gaat de wereld zo onder de indruk zijn, dat men onze heerschappij eigenlijk herkent. Erkent. Ja? Dus niet mijn simpele evangelie brengen, dat maakt geen indruk. Maar als mensen allemaal genezen hier in Hamond vandaag, wel, dan zullen ze wel tot inzicht moeten komen, toch? Je kent dat vandaag onder de termen krachtevangelisatie. Van allerlei dingen. In Genk loopt ook iemand rond die iedereen geneest in de shopping. Ja, hij legt het evangelie niet uit. Hij zegt, meneer, waar heeft u pijn? Daar bent u genezen. En dan zegt hij van, dat kunt u ook. Want het koninkrijk is al gekomen. Hij legt het evangelie niet uit. Je hebt nog nooit een Bijbel gezien. Je kent die Jezus helemaal niet. Maar je pijn is weg. En hij zegt, nee, dat kunt u ook. Het koninkrijk is gekomen. Het gaat niet over het kruis. Het gaat niet over zonde. Het gaat over niks. Het gaat alleen maar over dit. Gaat ver hoor, gaat ver. Als je naar die avond in Genk of in Kortrijk gaat, je zult het evangelie daar niet horen. Je zult alleen maar horen, glory to God en halleluja. Ja, dat is het, want het is al gekomen volgens hen. Zelfde woorden die wij ook zingen, hè. Dat is de verwarring, begrijp. Dat is de verwarring. Oké, ik heb het in een schemaatje gezet, wat men eigenlijk wil. Dit is de wederkomst van de Heer straks. Daarna komt het koninkrijk. Ja, uw koninkrijk komt. We wachten er allemaal op met spanning. Wat zij doen, zeggen nee, dat moet nu. Dit is het. Ja, nu. En voor die tijd kan Jezus niet komen. Eerst het koninkrijk, dan Jezus. Wij zeggen eerst Jezus, dan het koninkrijk. Ja. Ten volle. Hè? En we gaan dat doen door het hervormen van de maatschappij. Nu, hervormen van de maatschappij, transforming society, zoals zij dat zeggen, dat is niet alleen maar een beetje mooie invloed uitoefenen, wat wij vandaag ook proberen te doen in onze omgeving, maar is invloed uitoefenen op de maatschappij is niet alleen de cultuur positief beïnvloeden, maar het daadwerkelijk overnemen van de maatschappelijke instellingen. Ja? Dus er is nog een job voor u weggelegd straks, toch? Tja, wat zou u willen doen? Kies maar uit, toch? Wij gaan België regeren. Het beheersen van de aarde was altijd de oorspronkelijke bedoeling van God en is de echte betekenis van de grote opdracht. Dat is het, daar gaat het over. Ja, de New Apostolic Reformation. Niet in de kerk alleen, de reformatie in de kerk, zoals 500 jaar geleden. De wereld moet reformed worden. Ja, helemaal, hersteld. Zoals het was voor de zondeval. Tja, dat is een hopeloze hoop, denk ik. Gaat niet gebeuren. De Bijbel zegt, het wordt alleen maar erger straks. Ja. Maar dat zullen ze ontkennen. En ze gaan dat doen via het zeven bergen mandaat. Dat is een van de profetieën die een van de apostelen heeft gekregen. En ik ben zijn naam even kwijt, maar het zeven bergen mandaat. Klinkt heel poëtisch, klinkt heel mooi. En wat zijn de zeven bergen? Dat zijn de zeven maatschappelijke instellingen eigenlijk, de regering. De belangrijkste, want die maken de wetten. Ja. Stel je voor dat u in de regering zat. Was die wet dan doorgekomen vorige week? Ik weet het niet. Maar dat moeten wij allemaal overnemen, toch? De regering. De media moeten we overnemen. Dat is altijd zo. Als er een staatsgreep is, het eerste wat aangevallen wordt, is het televisiestation. Dat willen zij dus eigenlijk ook. Het gezin. Zij gaan dat overnemen. Het gezin herstellen. Pas op, hè. Deze mensen hebben soms hele goede ideeën op ethisch vlak. Hè. Net als de katholieke kerk heeft. Als er één situatie, als er één instelling is in België die nog vecht tegen abortus, is het de katholieke kerk, toch? Ja. We praten niet over de andere dingen, maar daar zijn ze, op ethisch vlak zijn ze vaak nog sterk. Oké, okay, we hoeven niet met alles eens te zijn, maar ja. En daarin is deze, zijn deze mensen ook. Dat de typisch ultraconservatieve groepen zijn vaak op ethisch gebied. Goed. Bedrijfsleven in de financiële wereld. Is ook prettig als je dat in handen hebt. Ja, want anders kan het niet. Het onderwijs. De katholieke kerk zei, geef ons het onderwijs. Dat hebben ze eeuwenlang gezegd. En dan zijn we in control. Religie en kerk. En de kunst en de entertainment. Ja, dat is het laatste. Dat moeten ze, eigenlijk, dit zijn de zeven bergen. Dat is onze hele maatschappij eigenlijk. Dit is de hele maatschappij. Als we nu die zeven bergen overnemen. En pas op, hè, God heeft hen dat gezegd. Hè? Je moet de zeven bergen gaan overnemen. God heeft ons dat gezegd. Dus niet zo, maar goed. Dat zeggen ze dan. Ja. En dan hebben we het onder controle. Begrijp je? Dat is dan hun grote doel. De zeven bergen. Pieter Wagner zei het zo. Het probleem is dat Satan al te veel heeft ingepikt in onze maatschappij. Omdat hij een regering heeft. En de enige manier om een regering omver te werpen is door een andere regering. Staatsgreep dus. Het kan niet op een andere manier, zegt hij. Daarom moet de gemeente haar mandaat om te regeren op zich nemen. En we hebben ons doel nog niet bereikt, maar we zijn goed op weg. We hebben de sleutels gekregen. Mooi Bijbels woord, hè? We hebben de sleutels gekregen. Waar de andere sleutels, hoor. De paus denkt ook dat hij sleutels heeft, maar dat is ook de verkeerde sleutels. Want Luther heeft het slot veranderd, dat weet u toch, hè? Maar tussendoor, oké. Okay. Ja. Dit is het, zie je? Dit is een grote apostel, de man die het gestart is eigenlijk allemaal. En die zegt, zo moet het. Wij moeten regeren. En we gaan dat doen, u hoeft er niet op te wachten, we kunnen dat vandaag al doen. Door strategische oorlogsvoering. Nu, u kent die term. Ja? En dat is een bijna Bijbelse term. Al die dingen, of veel van deze dingen die we noemen, hebben ook een Bijbels equivalent. Dat is met alles zo. Alles wat waardevol is, zeg ik altijd, wordt nagemaakt. De euro's waren al nagemaakt voor ze bestonden. Uw juwelen bestaan ook in een namaakvorm, toch? Ja, alles wat waarde heeft, wat geen waarde heeft, gaan we niet namaken. Maar wat waarde heeft, ook, en is dit ook. Typisch, de dingen van God worden nagemaakt. Satan is een imitator. Hij maakt namaakzaak. Ja? En strategische oorlogsvoering is natuurlijk iets wat wij ook doen. Maar op een heel andere manier. Maar ze gebruiken hetzelfde woord. En onze lieve jongeren zeggen, oh kijk eens, dat doen wij ook in de gemeente. Ja, maar pas op, ze hebben niet door dat het een andere inhoud heeft. En dat betekent het uitdrijven van territoriale demonen. Er is een demon die regeert over Hamond, wist u dat? Ja, en die moet eruit. Want anders kunnen wij nooit die heerschappij overnemen. Dan blijven we met onze neus tegen de muur lopen, zolang die regeert. En die moet eruit, ja. En dat moet gebeuren voordat de gemeente de wereldmaatschappij kan overnemen. Want Satan regeert nu over deze wereld, zeggen ze. Ja? De soevereiniteit van God wordt dus bijzonder in vraag gesteld. Ja. Oh, sterk hoor, dat gaat heel ver. Dat, als wij bidden, zeggen ze, dan geven we God de toestemming om iets te doen. God kan niet zomaar alles doen. Bill Johnson zei, he is in charge, niet in control. Begrijpt u het verschil? Dat is moeilijk, hoe vertaal je dat? Hij regelt de dingen, maar hij heeft niet alles onder controle. Dat is hun godsbeeld. Gek, hè? Dus de soevereiniteit van God die alles kan doen wanneer hij wil, zonder enige invloed van ons, heeft u en mij niet nodig. Hij kan doen wat hij wil. Nee, zeggen ze, wij regeren. Wij bepalen wat God gaat doen. Ja? God moet op onze toestemming wachten. Oké. Okay. Dus, en dat moet gebeuren. Dit moet gebeuren, anders gaat het nooit lukken. De traditionele visie, wat u en ik aanhangen, is oorlogsvoering doen we door gebed, door bijbelkennis, ja, en door weerstand aan verleidingen. Om de Satan geen voet te geven in uw leven. Je kent het allemaal wel, dat tekst, toch? Dat is geestelijke oorlogsvoering. Is niet het overnemen van de wereldheerschappij, zeg. Dat is de privilege van de koning der koningen straks die gaat regeren. U bent geen koning der koningen. Hij is dat. Ja? Maar zij zeggen, zo gaat het. Zeggen, dat is allemaal te beperkt. Wat wij doen met ons bijbeltje en bidden, dat is allemaal veel te beperkt. Want u kunt af en toe wel eens een demontje uitdrijven, zeggen ze, uit een individu. Ja? Het gaat om die grote demonen, die over gebieden regeersen, gebaseerd uiteraard op Daniel 10, weet je wel, met de de demon over de geest over Perzië en die gebieden toen. Ja, daar moeten we tegen strijden. Die moeten eruit. En de middelen daarvoor zijn deze. 1. Spiritual mapping, geestelijke mapping. Kennen we allemaal, hè? We hebben er allemaal waarschijnlijk boeken over gelezen. Dat is het in kaart brengen van de geestelijke situatie van Limburg bijvoorbeeld. We gaan met elkaar de komend jaar gaan we onderzoeken waar zitten de geesten in Limburg. Wie regeert hier eigenlijk? Hoe is zijn naam? Vroeg Jezus ook. Wat is zijn naam? Hoe is uw naam, toch? En dat proberen ze uit te zoeken. Want je moet ze eerst in kaart brengen. Ja, over welke grote demonen het gaan, liefst hun naam en hun locatie. Als we dat niet weten, als je niet weet waar de vijand zit, zeggen ze dan, kun je er niet tegen strijden. Dus je moet hem eerst lokaliseren. Nu pas op, wij doen dat ook, hè. Is nog iets anders. Dit vind je heel sterk in deze groepen. Ja? Deze groepen, die dat doen. En ten tweede, gebedswandelingen. Ook niks verkeerd aan, hè, gebedswandelingen. Heb ik ook wel eens gedaan, ik ook. Fijn toch? Ja? We gaan met elkaar door Hamond wandelen. Waarvoor doen wij dat? Om te onderzoeken wat de geestelijke situatie is. We gaan God vragen voor de mensen in Hamon, toch? Dan zie je ze, dan loop je door de straat, je ziet wat ze mee bezig zijn. Je komt langs het bejaardenhuis, je gaat voor die bejaarden bidden, langs de school, voor het onderwijs. Prima, prima. Doe dat, blijf het doen. Ja? Dat is makkelijker dan op je kamertje bidden, want dan zie je niks. Dus af en toe de stad wandelen, prima. Zij hebben een ander doel. Zij zeggen, nee, wij gaan strijden tegen die lokale demonen. En dat is gebaseerd op de gedachte dat niet God, maar Satan de rechtmatige heerser is over de wereld. Ja, God kan niks doen zolang wij niet gaan vechten tegen die. Wij moeten ze eruit jagen, dat is ons mandaat. En dan komt de zaak vrij en dan kan het koninkrijk komen. Of, heel sterk was ook, plaatsvervangend beleiden van zonde. Ja, dat deed de pastoor vroeger ook. Ja. Dat betekent concreet het collectief beleiden van historische schuld. Bijvoorbeeld de slavernij. Waardoor een demon vroeger macht heeft gekregen over een bepaald gebied. Ja? Door onze historische zonden, collectieve zonden die we gedaan hebben. Een voorbeeld daarvan is in Amerika waar deze mensen, de senator van een van de staten, heeft samengebracht met de leiders van de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking, de Indianen. Ja, die door de blanken behoorlijk zijn uitgemoord, toch? In het verleden. Dat is dus een historische zonde. Ze brengen nu de leiders samen en daar is verzoening. Dus die senator heeft excuses aangeboden aan de leiders van de Indianen en zeggen het is sorry. En dat is aanvaard. En daarmee is de demon, de historische demon, verdreven. Zo moeten we dat doen, ja? Goed. Prachtig, hè, op zichzelf, hè? Klinkt goed, hè? Verzoening is toch fantastisch? Vredestichters, ja. Of daar iets verandert in de geestelijke wereld, is een andere zaak. Maar goed, dat is hun visie daarop. dit spreekt u zeker aan. Wat zij geloven, dat in de eindtijd gaat God de rijkdommen van de ongelovigen in hun handen, die in hun handen zijn, overbrengen in de handen van de nar-apostelen. Ja, Bill Johnson en zo. Ja, zodat het volledige koninkrijk daarmee kan worden gefinancierd en geïnstalleerd. Dus hou nog ruimte op je bankrekening, het komt eraan. Ja? Gek, hè? Dus dat verwachten ze. Dat komt eraan. Het geld van wat in de wereld is, komt straks aan ons. Waarmee wij het koninkrijk gaan stichten. En dan pas kan Jezus terugkomen. Ja, dat neemt dus alle hoop weg dat hij morgen kan komen. Dat gaat dus niet gebeuren, want uw bankrekening is gewoon veel te klein. En trouwens komt hij op uw bankrekening, komt op de bankrekening van meneer Johnson en anderen van de apostelen. Hè? Pieter Wagner, daar kan bijna niks meer bij op die bankrekening horen, maar dat is een ander verhaal. Ja. En ten tweede, of ten tiende, de grote oogst van de eind. Dat komt eraan. Als dat gaat gebeuren en wij nemen de heerschappij over, dan gaan er, een van hun zei dat hij een schat dat er 1 tot 2 miljard mensen tot geloof gaan komen in die laatste tijd. Nu, daar mag je over denken wat u wil, maar dat is wat zij verwachten. Door de wonderen en de tekenen die de apostelen en de profeten zullen gaan doen. Zij gaan doen, hè? Niet u en ik, hè? Zij gaan dat doen. En dit zal het gevolg zijn. En in hele kleine vorm vind je dat dus vandaag ook. Hè? Tot in de shopping in Genk. Nou, die weet niet dat hij zo denkt, maar hij wordt overal weggestuurd, want niemand wil dat denken in zijn gemeente hebben, gelukkig. Ja. En die man begint op zichzelf. Uiteraard moeten daar bovennatuurlijke krachten zijn. De narapostelen en hun volgelingen zullen wonderen en tekenen doen die ver zullen uitstijgen boven de wonderen die Jezus deed en de apostelen hebben gedaan in de Bijbelse tijd. Ja, Jezus zei het ook, wat gij gaat doen is veel groter dan wat ik ga doen, toch? Gij zult grotere wonderen doen, daar baseren ze dat op. Maar wij niet, de apostelen gaan dat doen natuurlijk. En hun volgelingen in hun groep, ja, die gaan dat doen. Dus jammer voor Jezus en de apostelen, maar wat wij gaan doen is veel groter. Ja. Bijvoorbeeld, heel concreet, alle zieken in ziekenhuizen gaan genezen op dat moment als de apostel zijn hand op de deur van het ziekenhuis legt. Nou, dat is mooi hè? Zit niet in het ziekenfonds, weet ik, maar het komt allemaal goed. Ja, psychiatrische inrichting, leg gewoon je hand op de muur, allemaal genezen. Ja. Hier trekken mensen zich zijn geestelijke macht naar zich toe, die ze hen helemaal niet is toebedeeld. Helemaal niet. Ja. Op een andere manier moeten we dat gaan doen. We kunnen bidden voor alle mensen, voor zieken en voor alles. Maar zij zegt, nee, het gaat alleen via ons. Ja. Begrijpt wat hier gebeurt? Hun openbaringen zijn niet de Bijbelse dingen. Zij zien de Bijbel ook als de oude openbaring. De oude openbaring. Zij krijgen nu rechtstreeks nieuwe openbaringen, alleen de apostelen, en geven dat door aan de anderen via de profeten, evangelisten en zo. Ja? Dus de Bijbel, en dat lijkt zo sterk op wat ik 20, 30 jaar geleden in een vrouw uit Antwerpen, die zei dat tegen mij. Die zei, meneer, de Bijbel, dat is van toen. Hier gaat het over, hè? Is van toen. Ik krijg elke 28ste van de maand een cassetje. Er was toen nog cassetjes, weet je wat dat zijn? Ja? Ja, een cassetje uit Medjugorje in Joegoslavië met de nieuwste boodschap van Maria. Dat is toch veel actueler dan uw oude Bijbel? Het moet die Bijbel niet. Ja, maar ik heb dat in het goede boek ook gehoord hoor, toen ik daar werkte. Ja, de Bijbel is van toen. Ik heb nieuwe openbaring. Ja? Veel actueler. Zij ook, precies hetzelfde. Dus toets alles aan de schrift. Komt het niet uit de schrift of is het niet in overeenkomst met de schrift? Pst, buiten. Ja, dat hoort daar niet. Sta ik er eentje over? Nee, ja. Een heel beroemde term voor hun is de manifestatie van de zonen gods. Waar staat dat? Romein hoofdstuk 8. De schepping kijkt uit met halsreikend verlangen naar het openbaar worden der zonen gods. Toch staat er in de MBG, denk ik. Wel, ze zegt dat zijn wij. Tenminste, dat zijn zij die de openbaringen die de apostelen en profeten krijgen, blijven ontvangen. Nieuwe openbaringen dus. Die mensen zullen uiteindelijk de zonen gods worden. Die mensen zullen alle ziekte en dood verdrijven en gods oordelen uitvoeren. Mensen, het is natuurlijk godslastelijk dit. Dit is verschrikkelijk. Dit heeft helemaal niks met de Bijbel te maken. Maar goed, dat is een exclusieve groep. Niet een kleine groep, een gigantische groep, onder leiding van enkele topfiguren die het allemaal rechtstreeks van boven krijgen. Ja? Pontifex Maximus, klinkt dat ook zo? Ja, die krijgen het ook rechtstreeks van boven, tenminste als hij op die ene stoel zit. Ex cathedra, ja? En dan krijgt hij het allemaal in handen. Dus precies hetzelfde. Elke secte in deze wereld functioneert op die manier. Een top-down systeem met een rechtstreekse lijn naar de hemel, waar de Bijbel niet meer telt, maar waar God iets tegen zegt. Ja. Altijd, dus niks nieuws onder de zon. Oké, dat was mijn PowerPoint. Dat is eigenlijk de hele samenvatting van deze research. Dit is onderzoek wat die vrouw in Amerika heeft gedaan. Er is veel en veel meer over te zeggen. Maar ik denk dat u het hoofdidee meekrijgt, toch? De gedachte die hierachter zit. Nog een aantal dingen. Een aantal uitspraken van Bill Johnson. Ik noem hem specifiek omdat zijn muziekgroep over 3 weken in Genk speelt, ja? Waar onze jeugd naartoe gaat. Hopelijk niet, maar goed, het is zo. Een van zijn uitspraken in zijn boeken is, het gaat over de godheid van Jezus. Ik heb in mijn eerste mailtje gezegd, ze vallen de drie-eenheid aan. En dan kreeg ik nog wat kritiek op, kun je dat bewijzen? Ik vind dat een beetje een jammere houding van geestelijke leiders, maar oké. Onderzoek het dan. Als er zulke ernstige dingen worden beweerd, onderzoek het. In zijn boek, dat boek van Johnson heet When Heaven Invades Earth. Ja, als de hemel de aarde in beslag neemt, ja, verovert. Zegt hij, Jezus deed alles als een mens. Hij legde zijn hele godheid terzijde om een model te kunnen zijn voor ons geestelijk leven. Dus Jezus was niet God terwijl hij op aarde was. Daar gaat het over. Ja? Wij geloven hij is 100% mens, 100% God toen hij op deze wereld rondliep. Hoe zou je anders over water lopen? Ja? Nee, zeggen ze. Hij was gewoon, hij heeft alles achtergelaten. Hij zegt het ook zelf, hij kan niks doen dan hij de Vader zien doen, toch? Die teksten. Jezus deed zijn wonderen als een mens in relatie met God, niet als God, zegt hij. Ja? Dus als u een goede relatie hebt met God, kunt u dezelfde wonderen doen. Ziet u wat hier gebeurt? De mens wordt vergoddelijkt en de Godheid, Jezus zelf, wordt vermenselijkt, naar beneden getrokken. Ja? En u wordt bijna God. Ja, George Meyer zegt, wij zijn eigenlijk allemaal kleine goden. Wat u spreekt, u heeft morgen 5000 euro nodig. Ga naar huis, doe uw ogen dicht. Spreek het uit, proclameer het en morgen is het er. Het is geen christelijke leer. Ja, maar dus mijn woorden hebben net zoveel kracht als toen God zei, er zij licht. Er zij vee, er zij de wereld. Voilà. Dat is de Word of Faith movement. Zeer onder ons verspreid overal. Hoor. Ja, iedereen kijkt ernaar en ze zijn stom verbaasd dat ook een George Meyer daaraan meedoet eigenlijk. Hè? En een van de grootste mensen daarin is Andrew Womack. Op elke national televisie in elk land ter wereld. Behalve Noord-Korea waarschijnlijk. Ja. Overal. Ja. Dus de meerderheid van het christendom denkt op deze manier. Positief denken. De mens staat centraal. Wat u nodig heeft, spreek het uit en het komt. Zo werkt het niet. Maar goed. Jezus moest opnieuw geboren worden. Wist u dat? Uitspraak van meneer Johnson. Waarom? Jezus was een mens. Hij nam volgens de Bijbel uw zonde en mijn zonde op zich. En dan word je een zondaar. En wat moet een zondaar? Opnieuw geboren worden. Tja. Jezus had geen capaciteit om de zieken te genezen. Hij kon geen demonen uitdrijven of doden opwekken. Jezus zei zelf, ik kan niks doen vanuit mijzelf. Hij heeft zijn hele godheid opzij gezet. Terwijl het wel de dingen waren die hij deed natuurlijk, maar oké. Hij kon alleen deze wonderen doen met de hulp van de Heilige Geest. En wanneer kreeg Jezus de Heilige Geest? Bij zijn doop. Ja. Betekent dus, als u even nadenkt, was de consequentie hiervan, dat hij 30 jaar lang niet onder de Heilige Geest was. En hoe kan een mens zonder zonde blijven als hij de Geest niet heeft? Dus Jezus was een zondaar gewoon, toch? Misschien geen grote, maar hij deed gewoon mee met wat wij allemaal doen. Toen kreeg hij de Heilige Geest. Toen kreeg hij een nieuwe relatie met God. Toen kon hij wonderen doen. U ook. Dat is het denken. We komen gewoon op gelijke hoogte. Ja.
Maar dan ontkennen ze eigenlijk toch zijn manier van geboren worden. De goddelijke geboorte. Als ze zeggen dat hij een zonde is. Want hij is niet een zonde geboren.
Nee. Hij komt ook niet uit Jozef voort. Maar uit Maria. En die zal ook wel. God heeft ervoor gezorgd dat de zonde van hem wegbleef. Ja. Tuurlijk. Klopt. Ja. God is not in charge, but in control. Dat heb ik al gezegd. De vermenselijking. En een andere uitspraak gaat over de evangeliën, de verschillende evangeliën. De evangelie van koninkrijk of redding. Hij zegt, Johnson zegt, ik weiger om een theologie te maken die ziekten toestaat. Ja, dus u, als u ziek bent, sorry, maar dan bent u waarschijnlijk A, geen christen. Of u heeft te weinig geloof. Of een christen hoort niet ziek te zijn. Nou, ziekte kan niet, want het koninkrijk is hier. En in het koninkrijk is geen ziekte. Klopt. Maar na dat Jezus komt, dan zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. Dan zal er geen dood meer zijn en geen pijn en geen ziekte. Dat staat daar. Ja? Men baseert dat uiteraard op Jesaja 53, waar Jezus heeft al onze ziekte op zich genomen. Ja. Staat er niet hoor, staat onze zorgen, onze pijn en onze moeite en onze zonde heeft hij op zich genomen. Maar dat claimt men natuurlijk. Dus hij zegt, als u nog gelooft dat een christen ziek bent, dan heeft u een verkeerd evangelie. Want dat bestaat niet, dat kan niet. Wat ik niet laat zien vandaag, we hebben er ook geen tijd voor. Ik denk dat het al lang genoeg is, denkstof genoeg. Hè? U kunt het allemaal meekrijgen trouwens. Er zijn de manifestaties die daar gebeuren. Nou, sommigen hebben die links al gezien, heb je doorgemaild misschien. Dan moet u niet kijken voor het slapen gaan vanavond. Niet doen. Want wat daar gebeurt, we hebben allemaal de Toronto-uitingen gezien. Ja, blaffende en huilende mensen en lachende mensen. Spastische mensen, waren ze niet, maar op dat moment werden ze dat. Ja. alles out control, ongecontroleerd. Dat is in deze beweging nog veel meer. Nog veel meer. Ja. Men gaat daar te werk met de power tunnels. Ja, wij gaan met z'n allen hier op twee rijen staan en ik loop daardoor en ik kom er als een ander mens uit. Kinderen doen dat. Ja. Men gaat oefenen in profetie. Dat betekent, dan gaan we vier mensen, een groepje van vier. Henk gaat in het midden staan. De broeders gaan om hem heen staan. Ze doen hun ogen dicht. Henk draait zich drie keer om. En dan weet hij niet tegenover wie die staat. En die mens gaat dan een profetie over hem uitspreken. Ja, kinderen oefenen dat. Ja. Heeft niks met Bijbelse profetie te maken. Maar goed, dat is... En als u dat eenmaal gedaan hebt, dan kunt u het, hè? Gaat ver, hoor. Gaat ver. Maar het ergste is eigenlijk dat iemand heeft een geweldig onderzoek gedaan naar welke geest hierachter zit, mensen. Dit is geen christelijke geest. Er zijn filmpjes op het internet waar je ziet die manifestaties daar gebeuren. Mensen die met elkaar urenlang, kinderen die urenlang over de grond krioelen als spastische mensen die zichzelf niet meer onder controle hebben. Dezelfde dingen vind je in het hindoeïsme. Exact hetzelfde. Zelfde soort samenkomst, zelfde manifestaties, zelfde uitingen. De vraag is, waar komt dit vandaan? Ja. Is dit een namaak, Heilige Geest? Ja, zeker wel. Dit is niet de geest. De geest geeft controle, geeft orde, geeft leven. Ja, geeft bewustzijn. Iemand is zijn verstand niet kwijt of zijn lichaam niet kwijt. Die heeft zichzelf onder controle. Vroeger niet, nu wel. We zijn een nieuw mens, we zijn tot rust gekomen. Dit niet, is het tegenovergestelde. Het laat ons al iets zien dat dat niet klopt. Dus iemand heeft gezegd, dit is de Kundalini spirit uit het hindoeïsme. Daar is een hindoeïstische secte waar de Kundalini-spirit regeert. Die roepen ze ook aan. De exactzelfde manifestaties vinden we vandaag in veel christelijke kerken. Op een manier die ik mijn kinderen niet laat zien. Die hebben een trauma van, denk ik. Dus dat kan toch niet de bedoeling zijn van die dingen. Dus zeer ernstige zaken. Zeer ernstige zaken. Ik wou nog iets noemen. Ook een typische neiging om samen te gaan, want het doel is wereldbeheersing, om samen te gaan met andere godsdiensten. Ja. Als natuurlijk de waarheid niet meer centraal staat, zet je de deur open naar alles. Ja. Dus samen gaan regeren met de paus straks, of dat overnemen, geen probleem. Ja. Rick Warren, 40 dagen, ja. Schudt de hand met de islam. We hebben nu een Christlaam. Samen met het islam, toch? Het gaat niet meer om de waarheid. Het gaat om heel iets anders. Dus het gaat verder, hoor. Je bent verbaasd misschien dat die namen genoemd worden, maar ja. Het gebeurt. Websites vol. Ja? Het enige wat we hier tegen kunnen doen, denk ik, is op onze knieën gaan. En uw Bijbel bovenhalen. Uw gemeente onderwijzen. Niet over het negatieve alleen, de storm, maar vooral de dijken. De dijken. Al zouden ze dit nooit weten dat het bestaat. Als u stevig staat in een sola scriptura, sola gratia en sola fide. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Alleen de Bijbel, alleen geloof en alleen genade. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Alles wat we nodig hebben is ons gegeven. Dan staan we stevig. Dan zijn we onoverwinnelijk. Ja. Ja. De hele wereld viel Luther aan, maar Luther zei, hier sta ik, ik kan niet anders, sorry. Als je mij kunt bewijzen dat de Bijbel iets anders leert, dan ga ik met u mee. Zo niet, verdwijn. Dat zei Luther toch? Ja, en dat is nodig vandaag. Niet populair. Het is pijnlijk. Het zal altijd zijn. Iemand zei van de week op een mailtje, Alex zegt hij, dit is maar een beginnetje. Dit is maar een beginnetje. Ja. Er zal nog meer komen. Jezus zei het zelf, in de eindtijd zullen velen komen onder mijn naam. En een worshipavond gaan organiseren, wat prachtig klinkt, mooie muziek, niks aan te horen. Ja, totdat je even iets dieper kijkt. Iets dieper kijkt.
Dat doet mij een beetje denken uit het einde van de openbaring, waarin staat dat het beest zal opkomen en het spreekt gelijk het lam, maar het lijkt op het lam, maar het spreekt niet gelijk het lam.
Nee, nee.
Daarom is het eigenlijk zo belangrijk om daar een onderscheid in te zien.
Zeker, zeker. Ik zit even. Ik ga zo meteen even kijken. Goed, ik denk dat het genoeg is, mensen. Sorry dat ik u zaterdag zo moet verknallen met deze verkeerde dingen. Maar het is nodig. Ja. Zijn er vragen? Ik weet ook niet alles natuurlijk, maar laten we het samen onderzoeken. En gelukkig ontdek ik dat we waren op die studiedag. Maar als reactie op deze mails krijg ik natuurlijk ook veel te horen. Ik krijg een tirade over me heen. Maar ik krijg ook fantastische broeders en zusters die zeggen, yes, eindelijk is iemand die het durft zeggen. Ja? Laten we dat met elkaar doen. Ja, want alleen kunnen we allemaal niet aan. Ik ben blij dat er toch een aantal goed verontrusten zijn. Dat u hier bent is ook al een teken daarvan. Verontrusten zijn. Want iemand zei gisteren, wat gaat er met onze jeugd gebeuren straks? Oh, we zijn al zo zwak in dit landje. Reformation, ja.
Waar komt die staling vandaan? Ik denk dat iemand zegt.
Wel, dat is een samenvatting. Ja. Wel, dat is gewoon een samenvatting aan het begin van de hele show hier. Van eigenlijk wat de rest van de slides zeggen. Dit is een definitie die ze niet zelf poneren. Hoewel, natuurlijk wel geloven. Maar mooie samenvatting. Nieuwe apostelen die door nieuwe openbaringen een nieuwe wereld gaan stichten voordat Jezus terugkomt, zou je kunnen samenvatten. Dat is hun definitie. Dat is de gedestilleerd. Wel, gedestilleerd uit al die stellingen. Wat ik wou zeggen. Velen zeggen, ja, maar kijk nu eens naar hun eigen website. Naar hun statement of faith, naar hun geloofsbelijdenis daar. Daar is het toch allemaal goed? En dat klopt. Dat klopt. Ja, dat zou een gewone normale evangelische geloofsbelijdenis kunnen zijn. Maar in deze groepen moet je luisteren naar wat ze niet zeggen. Wat ze doen. Niet wat ze zeggen en niet doen, maar luisteren naar wat ze niet zeggen en wel doen. Ja? En dan kom je tot andere conclusies. Tony Miano die heeft een hele uitzending aangeweid in Amerika. Zegt ze geloven hun eigen geloofsbelijdenis niet. Ze zeggen dat wel, want als jij gaat zeggen, Jezus is geen God, ja, dan val je direct door de boot. De romant, toch? Uit de boot. Ja. Maar dat ga je natuurlijk niet zeggen. Want dan ben je meteen bekend. Nee, zeker niet. Het is veel groter dan we denken. Een van de dingen waarvan ik denk dat nodig is, ook in onze tijd. Wat deed de gemeente 1700 jaar geleden toen de eerste dwalingen de kerk binnenkwamen, toen de gemeente legaal werd en iedereen maar binnen kon komen? Een geloofsbelijdenis maken. Dat deden ze. Dat was de creeds, toch? De geloofsbelijdenis, de concilies. Kan je overdenken wat je wil, maar het was nodig. Het was een vorm van dijken verhogen. Ja, te zeggen, ho, 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 wat zeg jij daar? Laten we eens even kijken, geloven wij dit wel als christenen, als kerk? Ja, zo niet, moet het eruit. Ja, als een katholieke kerk zegt de Bijbel plus, dan zeggen wij, nee, niks plus. Einde. De hele strijd in dit land gaat om twee lettertjes, wist je dat? In het Latijn, et. Ja, het is de schrift, et de traditie. Et de kerk, het Latijn. En de kerk, en. Het gaat om het woordje en. Het hele woordje en heeft ons in Europa verdeeld in twee kampen. Het is de schrift alleen. Geloof alleen, Jezus alleen, genade alleen. Er is geen en. En dat is typisch. En hier heb je weer precies hetzelfde. Dus geloofsbelijdenis is belangrijk. We hebben vandaag veel huiskerkjes en emerging church gedachten. Kent dat allemaal wel? Wel, wat ik al zei, alles wat waardevol is wordt nagemaakt, hier ook. Ook in de kleine groepjes. Ja, waarvan mensen terecht zeggen, is dat niet gevaarlijk? Wel, de kerk is net zo gevaarlijk als kleine groepjes. We zijn mensen namelijk. Mensen maken overal fouten. Is toch dat we geloofsbelijdenissen moeten opstellen. Wat geloven wij nu en wat geloven we niet? Op de basis denken. We kunnen verschillen over een aantal niet belangrijke zaken. Geen probleem. Ja? Maar de basisdingen worden hier aangevallen. Ja? Het evangelie, de Bijbel, de godheid van Christus wordt opzij gezet. Want het komt allemaal op een andere manier. En daar zit het gevaar. Als je dat toelaat, gaat de deur open naar alles. Nee. Maar Emerging Church is een verlangen naar nieuwe vormen van kerk. Maar hebben de deur open naar van alles. Van alles. Ja, zeker. Ja. Ja, natuurlijk, er zijn vele dwaalleren. Die zullen dit niet allemaal aanhangen, hè. Die zullen zeggen, nee, dat kan niet, dat klopt. Maar het probleem daar is, hebben de deur opengezet naar van alles. Alles kan vandaag. Kom maar binnen. Ook op de faculteit in Heverlee staat de deur open naar van alles. Kom maar binnen, jongens. Dus geven mensen een microfoon waarvan je zegt, nou, die zouden we ineens binnenlaten, zo iemand. Okay. Ja. En dat is in het kader van studie en van weten wat er gebeurt, natuurlijk. Dat moeten we onderzoeken. We moeten de mensen aan het woord laten. Maar het komt op een hele gemene manier. Satan is bezig om op een allerlei manieren binnen te dringen. Ja. Typisch, ja. Ja, prosperity is het wel vaak. Ik zag een interview met George Meyer van de week en die journaliste vroeg van, heeft u er nu geen moeite mee dat als iemand in de financiële ellende zit, gewoon niks meer heeft, een leefloontje leeft, dat zij dan zegt, ja, stort het maar aan mij, want er komt er een wonder terug. Nee, zegt ze, heb ik geen problemen mee. Een zakenman, als die winst maakt, die heeft dan geen problemen. Als een prediker dat doet, zou dat wel een probleem zijn. Ja, erg hè. We hebben een plaatje gezien, je kent de hand van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Rome, weet je wel. De twee vingers die bij elkaar komen zo, die mooie schildering. Met de ene hand had een stapel bankbiljetten. Je kunt Gods wonderen kopen. Ja, ja. Ja mensen, er is heel veel te zeggen. 11:50. Genoeg? Eenheid is het gebed van de Heer.
Ja. Ik hoor goede dingen. We moeten één worden.
Tuurlijk, ja. Maar hun eenheid is iets anders, hè. Let op de woorden, wat ze bedoelen, hè. Eenheid is alleen binnen hun beweging. Daar is eenheid. Want anders ontken je hun gezag. En dan kan je niet één met ze zijn, natuurlijk. Dan verdienen ze ook niks aan u, natuurlijk. Jammer. Ja. Dus pas op. Er is een eenheid. Er is al een eenheid. Een geestelijke eenheid onder alle wedergeboren mensen is er. Ja? We begrijpen elkaar soms niet zo goed en weet ik wel. Maar voor de Heer is er een eenheid. Maar nu zijn er dingen die ook erbij willen komen horen. En daar kan je nooit mee eens zijn. Kan niet. En het is altijd zo geweest, vandaag ook, het ontbreekt heel veel mensen aan voelsprieten. Onderscheidingsvermogen. Het is er gewoon niet. Heel zwakjes. Sommigen nog. Maar dan zeggen ze, doe niet zo ouderwets. Je bent tegen de eenheid. Daar krijg je dan over je heen. Hè? Je bent liefdeloos. Ja, daar krijg je allemaal over te horen. Dus verbaas u niet. We moeten niet liefdeloos zijn. Als u dat bent, moet u ermee stoppen. Maar toch? Maar pas op. Dat zijn... Ja. Juist. Prachtig, broer. Ja. 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 Zeker. Ja. Ja. Heel simpel. We hebben dat van de week op een andere manier gehoord, wat u nu zegt. In het jaar 54 was het nog zo dat Paulus in Handelingen 19 zijn zakdoeken rondstuurde. En mensen, zijn zweetdoeken en mensen werden genezen. 10 jaar later was Timotheus ziek en anderen waren ziek. En Paulus liet hen ziek achter. Hij spreekt helemaal niet meer over die dingen. Dus goed, het is een bijna ander onderwerp, genezing en alle gaven. Maar Ja, ja, de Heer geneest nog steeds. Ik ben de laatste die dat gaat ontkennen. Maar op een andere manier dan die eerste hoofdstukken van Handelingen. En het laatste hoofdstuk van Handelingen was het inderdaad al anders. In de Petrusbrief helemaal. En straks zal die absoluut iedereen genezen. Zal genezing zijn voor de heidenvolken. Je kent het allemaal, Openbaring. En vandaag, het is een ander verhaal. Maar ja, als het koninkrijk er nu is, ja, dan moet u niet ziek zijn. Hè? Dan is er iets fout met u. Sochi, wat zei je nou? Zullen we samen de Heer danken? Ja, en zijn er een paar mensen die willen bidden? Ja, en de Heer vraagt om hulp. Vader, we willen u samen verheerlijken. We willen de Heer Jezus samen groot maken op dit moment. U bent de schepper. U was er voor de schepping. U bent de eeuwige God. U kwam hier. U leidde inderdaad een zonderloos leven. U bewees uw godheid. U stierf voor ons en stond op, Heere. U bent naar de hemel teruggegaan waar u nu zit. Waar u regeert.
en van waar u zult terugkomen, om te oordelen, Heer, de levenden en de doden, en uw koninkrijk te stichten. Heer, we zien uit naar die dag, en wij beleiden samen uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank voor uw komst. Dan was ik niet alleen. Fijn gevoel. Ik denk dat er nog koffie in de pot zit.
Ik hoop dat jullie nog niet meteen weg hoeven. We hebben nog voldoende cakejes en we hebben nog koffie. Blijf nog heel even om misschien met elkaar na te praten. Heel fijn ook. Alex, bedankt dat jullie allemaal hebben willen komen.
Nog één ding. Ik heb dat volledig hier, 14 bladzijden lang, wat ik u verteld heb. Ik kan het u doormailen.
Ja.
Hoe gaan we dat doen? Naar jou voor deze gemeente? Of, want anders moet ik iedereen zijn e-mailadres...
Ja. Misschien Stefan heeft alles georganiseerd eigenlijk. Dankjewel ook nog Stefan. En Stefan eigenlijk, die heeft bijna alle adressen en namen.
Als je niet krijgt, zijn schuld.
Stefan. Het gesproken gedeelte van deze ochtend is opgenomen. We kunnen daar branden op een dvd'tje of misschien als er technische zijn kunnen we daar een link maken op Dropbox of weet ik veel, dan kan je het downloaden. Zou je het niet krijgen en wel willen hebben, dan moet je ook Stefan even bellen. Dan is hij even de spin in het web waar je alles kan halen. En de digitale versie buiten de 14 blaadjes kunnen ook denk ik het beste verspreid worden via Stefan. Stefan Houben, die jullie ook heeft uitgenodigd. Dan zijn de banen het kortste. Ja?